gaan het vandaag hebben over verkeersgedrag veranderen. Ik ben Ivo van Haken, beleidsmedewerker bij de VSV. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft als doel om jong en oud te sensibiliseren rond duurzaam en veilig verkeer. En we doen dat via verschillende doelgroepen, gaande van scholen, de lokale besturen, via grootschalige campagnes, maar ook via bedrijven. Het is het doel naar nul verkeersdoden te gaan, een Europese doelstelling die we in 2050 willen behalen. En daarvoor is er nog heel wat werk aan de winkel en rekenen we ook op jullie, op mensen die in ondernemingen werken, om daar ook jullie steentje toe bij te dragen. Wanneer we het hebben over gedrag dat we willen veranderen, is het belangrijk om even na te denken wat we precies willen veranderen. Meten is weten. Het is belangrijk om ook zicht te hebben in uw organisatie op de vervoersmodi, hoe verplaatsen medewerkers zich. Gebeuren er ongevallen en met welke vervoermiddelen gebeuren er ongevallen, om dan ook zicht te krijgen op wat er moet gebeuren. Een belangrijk gedrag om te veranderen, gelet op de files, gelet op de hoge energieprijzen, dat is van hoe krijgen we mensen op de juiste manier in beweging. België en Vlaanderen is een filegevoelig gebied. Overal, elke dag, ontstaan er wel files. En de fiets is eigenlijk een van de gemakkelijkste en beste optie om die file te vermijden, zeker en voor de kortere afstanden. Willen we mensen vaak de fiets laten nemen naar het werk? Wanneer ze het al doen, willen we zorgen dat hun fietsverlichting ook werkt? Willen we dat men de gsm weglegt als met de fiets of met de wagen gaan rijden? En welk gedrag willen we veranderen, is belangrijk om bij stil te staan. Een fout die we vaak maken, dat is bijvoorbeeld een krantartikel dat zegt elke dag 13 ongevallen met gewonden, omdat we de voorrangsregels niet goed genoeg kennen. En wanneer we een verkeersveiligheidsprobleem zien, dan denken we meteen dat komt door een gebrek aan kennis. Als we even nadenken over de grootste verkeerskillers, dan is dat in alle landen onaangepaste snelheid. Op 2, en dat is ook specifiek voor ons land, rijden onder invloed. We zitten jammer genoeg in de top 4, zelfverklaard gedrag, zowel voor rijden onder invloed van alcohol, medicatie als vermoeidheid. En dan de derde killer, steeds meer afleiding, onder andere de smartphone. En dan het niet dragen van de gordel is toch ook nog hier en daar een probleem. We weten allemaal dat dat risicovol is, maar toch gaan we soms die dingen doen. Dus alleen met kennis gaan we er niet komen, gaan mensen het niet altijd snappen of gaat hun gedrag niet altijd gewijzigd worden. Een voorbeeld dat buiten verkeer staat, dat is onze kennis over slaap. We weten allemaal dat voor het slapen gaan, dat we best niet op onze smartphone, op onze laptop gaan kijken. Maar als we kijken naar ons gedrag, dan zien we dat 94% dat toch wel gaat doen. Als we over cafeïnehoudende dranken, waaronder koffie, 62% verklaart dat men weet dat dat niet goed is wanneer men gaat slapen. 66% doet het toch. Als we kijken naar alcoholhoudende dranken voor het slapen gaan, 59% weet dat dat eigenlijk niet goed is voor het slapen gaan, maar bijna 70% doet het toch af en toe. Bewegen voor het slapen gaan, of zorgt tenminste voor een goede nachtrust, 93% weet dat, maar de helft beweegt voldoende overdag. 78% weet dat je ook in het weekend hetzelfde slaappatroon moet aanhouden, maar 73% doet dat en de anderen gaan veel later slapen of slapen lang uit, wat niet meteen zal helpen. Dus wat we weten, gaan we niet altijd toepassen. Dat is belangrijk. Een onderzoek ook dat we een tijdje terug zelf hebben gedaan rond het smartphonegebruik. 84% vindt rijden en berichtentypen gevaarlijk of onaanvaardbaar, maar toch ongeveer de helft heeft het toch al gedaan. We zijn dus niet altijd consequent. Vroeger gingen we er vaak van uit dat als we mensen voldoende uitleggen wat de voor- en de nadelen zijn, dat ze hun houding wel gaan aanpassen en ook wel gaan handelen naar die houding. Maar ondertussen zien we veel vaker dat dit niet werkt. En er zijn verschillende verklaringen voor. Er is meer en meer bewijs dat vooral onze houding bepaalt welke kennis we tot ons nemen. We gaan bewust of onbewust informatie zoeken om onze overtuiging te ondersteunen. En we vermijden informatie die onze overtuiging tegenspreekt of we zetten die weg als irrelevant. Menselijk gedrag. Wat we weten en vinden zijn dus nog geen doen. We dachten altijd dat kennis onze houding een stuk gaat bepalen. Echter, ons altijd welke kennis we tot ons nemen en daar staat die muur tussen. Dus alleen met kennisoverdracht gaan we er niet komen. Belonen is ja, een belangrijke, of kan een belangrijke hulpmiddel zijn om een bepaald gewoontegedrag te gaan doorbreken. Want het is belangrijk om te weten dat 40-60% van ons gedrag dat voortkomt uit gewoonte. Dus wanneer we mensen hun gedrag willen wijzigen, wanneer we bijvoorbeeld willen dat men niet meer met de wagen, maar met de fiets naar het werk komt, dan ja, gaan we dat niet één keer moeten aanmoedigen en dan gaan we daar verschillende acties moeten nemen om ja, zover te komen. Zelfs mensen die maar een paar kilometer met de wagen rijden en die perfect zouden kunnen met de fiets gaan, die hebben ja, dikwijls allerlei reden om dat toch niet te doen. En dat is dan dat gewoontegedrag. Belonen kan helpen. Het voorbeeldje dat jullie zien is een onderzoek dat gebeurd is naar gewoontegedrag bij ratten. Je ziet een doolhof in het midden, een stukje kaas, chocolade. En eenmaal die ratten die oefening verschillende keren hebben gedaan, dan gaan ze altijd maar sneller naar het doel en naar dat lekkers. En iedere keer merken we hoe meer men het doet, die oefening, hoe sneller het lukt enerzijds, maar anderzijds hoe de hersencapaciteit ook vermindert. We moeten niet meer nadenken bij gewoontegedrag. En zo is dat bij ons ook. En dat is gemakkelijker natuurlijk. Een bepaalde nieuw gedrag aanleren vraagt meer moeite. En dat, ja, daar hebben we het altijd wat moeilijker mee. Dat gaat niet vanzelf. En een beloning kan helpen, kan goed zijn. Maar uiteindelijk moet die maatregel zichzelf verkopen. Moeten mensen zelf overtuigd zijn dat het ook goed is voor hen. Een voorbeeldje uit eigen huis, dat jullie wellicht kennen van bij de kinderen. Dat is de promotie van de fietshelm, een verkeersproject in de basisscholen, waarbij men stickertjes mag sparen voor een beloning. En we zien in die grafiek zwart dat ongeveer de helft met de fietshelm in fluo naar school komt. En tijdens die stickeracties, waarmee ze kunnen sparen om naar de kermis te gaan bijvoorbeeld, dan zien we dat we naar 70% gaan. Dat er 70% van die kinderen, dus toch wel een winst, met de helm en met opvallende kledij naar school gaat. Maar wanneer we stoppen met die stickertjes, dan merken we meteen een terugval naar het oude cijfer. Dus ook hier moeten we toch wel meer doen dan alleen die beloning en moeten we toch ook echt overtuigen dat dat belangrijk is. Maar dat gaat ook verder. De ouders die dan zelf geen fluo of helm dragen wanneer zij met de fiets meegaan naar school, ja, dan wordt dat ook een stukje teniet gedaan. Ik denk dat het ook belangrijk is en dat dan ouders ook meedoen, dat iedereen meedoet, dat kinderen niet zien, dat zij alleen dat doen en de rest van hun omgeving niet. Dus het is belonen kan een hulpmiddel zijn en dat mag niet het doel zijn, zeg maar. Een paar spelregels bij belonen. Belangrijk is, als we het hebben over het fietsverhaal, dat is, wil je niet fietsers bereiken of spreken voor eigen kerk, of wil je enkel fervente fietsers aanspreken? Het is ook belangrijk om niet alleen de overtuigden te bereiken, maar ook degenen die de stap nog niet hebben genomen. Belangrijk is van eenvoudige, duidelijke regels, waar iedereen weet van, oké, als ik dat doe of niet doe, dan krijg ik mijn beloning. De beloning moet onmiddellijk zijn en moet voldoende groot zijn. Individuele inspanningen zichtbaar maken. Er zijn allerlei voorbeelden van het totaal aantal kilometers dat gefietst is, ja, van dat kenbaar te maken op het einde van het jaar. Ja, die inspanningen, dat, zowel individueel als collectief, dat kan ook een aanmoediging zijn, een stimulans, die awareness wat creëren om die stap te maken. Wat gaan we belonen? Ook belangrijk. Gaan we belonen dat je met de fiets naar het werk komt, dat je schadevrij, dat je geen ongeval gaat hebben, dat je de veilige route neemt in plaats van misschien de snellere en gevaarlijkere, dat je een fietsopleiding gaat volgen. Belangrijk om daar over na te denken, om dat af te bakenen. In de spotlight staan, Nationale Applausdag. Er zijn mensen die dat geweldig vinden. Anderen die zouden in een boogde rondfietsen. Dus ik denk dat ook wat beloning betreft, dat iedereen ook andere dingen gaat appreciëren. De goodiebag, fietsgadgets kunnen ook helpen. Maar denk hierbij na, wat vind je zelf leuk en welk gadget heb je nog? De meeste gadgets die we krijgen, die houden we niet lang bij. Dus belangrijk om daarbij na te denken. Lekker eten, dat kan een ontbijt zijn om te belonen. Ik denk dat de meeste mensen daar wel een plezier mee kunnen doen. En dan misschien als uitsmijter een voorbeeldje van het Koning Boudewijnstadion, waar zelden voetbalfans of fans van muziekgroepen met de fiets kwamen. Ik denk een aantal jaar geleden dat er maar een paar tientallen waren. Tot de oproep van frontman James Hetfield om met de fiets naar de Heizel te komen, met als cadeau een Metallica plectrum met Manneke Pies op, speciaal gemaakt voor dat optreden. Er waren op dat moment niet een paar tientallen, maar er waren ongeveer 2000 fans die met de fiets kwamen, terwijl nog maar 1000 van die plectrum, die gepersonaliseerde plectrums had voorzien. Dit is toch een mooi voorbeeldje. We zagen ook vorig jaar nog dat na een aantal concerten van Ed Sheeran dat mensen tot 2 uur moesten aanschuiven op parking C aan de Heizel. Ook Coldplay had dezelfde problematiek. Wat kunnen we daar doen? Alleen met die plectrums en alleen met die fietsers gaan we er niet komen in deze situatie. Maar spreiding is hier een belangrijke. Belonen met een kleinigheid. Fietsparkings met lockers gratis voorzien. En ondanks dat bijvoorbeeld het Heizelstadion, dat daar een metroverbinding is, dat daar trams zijn, dat daar ook een vlotte autoverbinding is, en ondanks het feit dat Brussel ook centraal is gelegen, het probleem blijft dat iedereen massaal en op hetzelfde moment naar huis gaat. Die parking die borstelt met die bottleneck, die is eigenlijk voorzien voor beurzen, waar mensen mondjesmaat komen en gaan. Maar bij zo'n concert is dat niet evident. Denk ook aan een groot bedrijf waar iedereen op hetzelfde moment weggaat. Probeer ook daar creatief na te denken van hoe kunnen we dat veiliger doen. Ik ken voorbeelden waar men eerst de fietsers laat vertrekken bij de shiftwissel en dan pas de wagens, om die op een zo veilig mogelijke manier en een zo vlot mogelijke manier het bedrijf te laten verlaten. Want ook daar zit je vaak met die bottleneck. Straffen is een andere tactiek. We denken dan meteen aan de politie. En maar straffen kan iedereen op zich doen. Natuurlijk is de vraag van, helpt die straf? Hè? Vandaar even een voorbeeldje van een kinderdagverblijf in Israël die bij het te laat ophalen van een kind een boete gaven. Maar wat was het resultaat? Dat er evenveel mensen hun kind te laat kwamen ophalen omdat men dit had geïnterpreteerd als een dienstenaanbod. Dus ook hier toch even nadenken. De politie, wanneer die controleert op fietsverlichting, doen ze dat uiteraard het best vanaf de wintertijd, omdat iedereen dan inziet en dat dit belangrijk is. Ook al moet het in de zomer s'nachts, uiteraard is het even belangrijk. Maar ik denk de timing is belangrijk, dat het niet één dag is, maar dat men bijvoorbeeld heel de maand een aantal keer controleert. Dat men ook niet meteen repressief, maar misschien eerst een verwittiging en dan later een boete, dat er ook wordt uitgelegd waarom het belangrijk is en dat u fietsverlichting s'nachts of als het donker is morgens moet werken. Een randvoorwaarde of een voorwaarde is dat die straf ook direct volgt. Wanneer je een jaar later naar de politierechtbank wordt gedacht, dan kan ik me inbeelden dat iemand van 18, dat die intussen misschien zijn leven op een ander spoor heeft. Dus in feite is het best dat de straf of de pakkans dat het heel snel volgt. En dat de regel ook aanvaard is. Wanneer iedereen in overtreding is, dan moeten we misschien eens nadenken van, is de regel duidelijk, is de regel aanvaard? Zit dat goed of moeten we dat misschien herbekijken? Hoe kan je als bedrijf gaan straffen? Goh, ik denk dat het op een andere manier is. We zijn natuurlijk geen politie, maar we hebben ook een tool op onze website waarbij je kan controleren hoeveel fietsers in orde zijn en met hun helm, die alleen verplicht in principe en bij de speedpedelec, wie zijn verlichting werkt, wie draagt opvallende kledij, fluo reflecterend materiaal. En wanneer 80% bijvoorbeeld opvallende kledij draagt, kan je communiceren van bedankt, 80% kleden zich opvallend. We gaan volgende maand nog eens die actie doen en dan gaan we voor 100% en dan is er een ontbijt als we daarin slagen. Op die manier communiceer je ook positief. Ja, deze oefening is wel moeilijk binnen een webinar. Daarom is het misschien handig om je smartphone er even bij te nemen met de stopwatch-functie. Wanneer ik het volgende beeld toon, waar al die ventjes smilen, dan is het de bedoeling dat jullie op de stopwatch klikken zodra dat je het SIP-ventje hebt gezien. En andersom, wanneer je alle SIP-ventjes ziet en je ziet daar eentje lachen, dat je dan ook op je stopwatch klikt en de tijd gaat in zodra ik op de volgende dia ga duwen. Dus wie ziet er nu het SIP-ventje? En je noteert voor jezelf het aantal seconden dat het geduurd heeft vooraleer het had ontdekt. Dan al droevige ventjes en je klikt op je stopwatch als je de glimlachende persoon hebt gevonden. Ja, wat was de bedoeling van deze oefening? Dat ons brein zich eigenlijk vooral op het negatieve gaat focussen. Dat is nu eenmaal zo. Dat heeft een stuk te maken, dat is evolutionair. We zijn nu eenmaal ingesteld vanuit zeg maar, de oertijd, waar we toch niet te veel moesten lachen, maar vooral moesten opletten voor gevaar. Ingesteld op het negatieve. Zegt iemand iets negatiefs over mij of de actie die ik gedaan heb? Waarom vinden mensen die actie niet goed? Zit daar misschien iets meer achter? Ik geef je ook het voorbeeld van sociale media, waarbij we via LinkedIn of via Facebook een heel positieve post plaatsen over een actie die we gedaan hebben binnen onze onderneming. 200 likes, 200 mensen vinden het fantastisch wat we gedaan hebben, veel positieve comments. tot één iemand daar wat azijn op gooit en die zegt, ik vond het op niks trekken, ik vond het niet goed. De kans is groot dat je dat voorval je een paar jaar later nog herinnert, terwijl je die 200 positieve likes, dat die niet meer voor je bestaan. Dus weet volgende keer dat dit bij iedere mens bijna speelt, dat we nu eenmaal eerder gaan focussen op het negatieve. Maar probeer daar iedere keer toch bij te denken dat misschien met de nieuwe maatregel die je hebt ingevoerd, dat er heel veel mensen tevreden zijn en dat de meerderheid vaak ook heel stil is en niks zegt, maar dat iemand die niet akkoord is en dat die veel luider gaat roepen. Maar dat mag ons niet verlammen, dat mag ons niet beletten om geen keuzes meer te maken, om geen beslissingen meer te doen. Ik denk dat belangrijk is om dat te weten en daar dan ook voor jezelf wat rekening mee te houden. Terug naar onze onderneming. We willen gedrag veranderen. Welk gedrag willen we veranderen? Belangrijk. Ik wou eventjes hierbij Robert Caldini, die heeft een boek geschreven met 6 psychologische principes om mensen te overtuigen, om sneller te zeggen. Die zijn principes die zijn gebaseerd op ons oerinstinct van het menselijk brein en die vormen ook de basis van psychologische beïnvloeding. Dus hier kun je wel een aantal tips uithalen wanneer je iets wil wijzigen, iets wil veranderen in je organisatie. We gaan even kijken en dan ook een paar voorbeeldjes erbij geven. Misschien eerst zeggen dat als systeem 1, dat in 95% van de gevallen gebeurt, dat we daar niet bij nadenken. Dat is de automatische piloot. Dus we gaan ook automatisch niet alleen handelen, maar ook denken. Dat vraagt weinig inspanning. Dat is ook moeilijk te controleren. En systeem 2, dat voor 5% verantwoordelijk is, dat zorgt meer voor die bewuste manier van denken. Dat zorgt voor die zelfbeheersing. Maar dat vraagt veel energie. Daarom dat ons brein vaak kiest voor de gemakkelijke weg. Maar ik denk bij nieuwe dingen die we willen implementeren en dat we af en toe eens moeten met een wit blad nadenken vanuit dat systeem 2. En dat we niet vanuit automatisme denken, vandaar is brainstorm belangrijk. En vandaar mogen we ook niet meteen ideeën gaan afbreken of mensen onderuit halen die misschien een idee hopen dat in eerste instantie niet haalbaar is, budgetair of praktisch. En dan laat dat toch maar even zeggen, denk daarover na. En dat we niet automatisch met ons automatisch denken bepaalde zaken niet zien. Principe 1 is de wederkerigheid. Voor wat hoort wat principe? Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Bied jij mij een prettige en fijne werkplek, een fietsleasing, een fietsenstalling vlak bij de ingang, inkom, douches, kleedruimte, dan is de kans groter dat uw medewerkers die extra gaan zetten om die keuze te maken en voor die fiets. Principe 2, de toewijding, dat is een kleine ja wordt een grote ja. Zouden jullie ja zeggen tegen zo'n bord in jullie tuin? Ik gok van niet. Nochtans, in één straat heeft men navraag gedaan bij mensen dat 76% daadwerkelijk ja zei om zo een bord te plaatsen. Maar wat bleek, dat in die straat waar men 76% bereid vond om dat te plaatsen, heeft een vrijwilliger de week voor die team gaan aanbellen bij mensen met het verzoek om zo'n kleine sticker te plakken met dezelfde tekst, dezelfde visual. En omdat dat een klein verzoek was en er nadien een groter verzoek kwam, dan hebben daar blijkbaar bijna 60% ingestemd om dat te doen, omdat ze eigenlijk toch al mee waren en met het verhaal, met de boodschap. Dus ik denk, bij de doelstelling mocht je het ook in het begin niet te groot zien. Vandaar bijvoorbeeld medewerkers die in een straal van 5 kilometer van het werk wonen, die gaan we als eerst proberen te overtuigen om met de fiets naar het werk te gaan. En dan gaan we eens verder kijken en degenen die verder wonen, dan kunnen we die ook bereiken. Moeten we die op een andere manier misschien aanspreken. Dus ik denk dat we daar wel eens kunnen denken van welke manier kan die leiding ons helpen. Het verhaal van daarnet, van die stickertjes verzamelen, een helm op fluo top, om met de fluo en met de helm naar school te gaan. Ook hier speelt dit principe een stukje. Ook als we kind waren, het verzamelen van die voetbalplaatjes. Ook hier was eigenlijk uw familie bijna verplicht om ook naar hetzelfde was te gaan, om ook die voetbalplaatjes voor u te verzamelen. Dus op die manier kunnen we eens nadenken of die toewijding ook ons kan helpen bij de gedragsverandering. Dan nummer 3 is sociale bevestiging. Als andere mensen het doen, moet het wel goed zijn. Dit wordt heel vaak gebruikt. Booking.com maakt daar gebruik van. Als we op restaurant gaan, eerst even kijken van hoeveel scoren kreeg dat restaurant, hoe vonden anderen het. Voordat we zelf onze hoofdschotel bestellen, vragen we het vaak eens rond aan onze tafel van, wat gaan jullie eten? Dus blijkbaar speelt dat toch wel wat mee. We zijn sociale wezens willen we ook weten, ja, wat doen anderen? En als anderen het doen, dan zal het misschien ook wel goed zijn voor mezelf. Dit kun je gebruiken ook om mensen in beweging te krijgen. Het voorbeeld dat je hier ziet, is zowel in Vlaanderen als in Nederland. Dagelijks gaan er 200.000 mensen in Rotterdam van A naar B op de fiets. Ja, als die 200.000 mensen dat doen, dan zal dat misschien toch wel haalbaar zijn. Dan zal het misschien toch wel oké zijn. En je merkt langs onze Vlaamse wegen meer en meer borden hoeveel fietsers dagelijks of het afjaar daar zijn gepasseerd. 4 is sympathie. Hoe aardiger je iemand vindt, hoe groter de kans dat je door hem overtuigd wordt. Wanneer jullie een campagne willen opzetten en daarbij een collega aanspreken als boegbeeld, gebruik dan ook iemand die, ja, die iedereen leuk vindt. Gebruik ook niet iemand, de meeste dagen houtfietser, waar anderen van denken, ja, dit kan niet, hè. Ik ga niet elke dag 40 kilometer fietsen. Maar iemand realistisch, iemand sympathiek, hè, waarvan mensen denken, goh, als die dat kan, kan ik dat misschien ook wel. We hebben een fietscampagne ook gedaan, waarbij een wielrenner of gewezen wielrenner zei van 70 keer naar de bakker fietsen, is ook de ronde van Vlaanderen rijden. Dat is voor meer mensen haalbaar. Maar dus die sympathie, dat kan ook aanspreken om mensen ja te laten zeggen. Dan autoriteit. Als de dokter in de witte jas gelijk heeft, dan zal het wel kloppen. Er waren heel foute voorbeelden vroeger van... ja, waar reclame ook wel misbruikt werd, of waar tenminste die autoriteiten misbruikten om een bepaald product te laten verkopen. Maar ik kan dit bijvoorbeeld ook, een bedrijfsleider laat de auto op stal voor gewoon wegverkeer. Ik zou graag de helft van mij op de fiets krijgen. Hier kan de autoriteit, de verantwoordelijke zijn, de CEO van het bedrijf, die zelf het goede voorbeeld geeft, die ook met de fiets naar het werk gaat, die ook een fietshelm gebruikt. Dat kan ook zeker helpen om anderen over de streep te trekken. En dan schaarste. We gebruiken dit voorbeeld vaak bij bedrijven die bijvoorbeeld fietsworkshops willen aanvragen. En men bestelt er ineens 10. En dan vervolgens worden er 4 of 5 geannuleerd, omdat er onvoldoende deelnemers ingeschreven waren. Dat gaat snel rond en dat geeft snel een negatief verhaal. Wanneer je 3 workshops vraagt en je zegt dat de workshops zijn volzet, je kunt u inschrijven op de wachtlijst, dan is het een gigantisch succes. Dus ook hier proberen... die schaarste te gebruiken om mensen te overtuigen van een positief verhaal. De Bob Sleutelhanger is ook zo'n verhaal. Door het feit dat je die alleen krijgt tijdens de campagneperiodes, dat is dan vaak kerst of de zomer, en alleen als je aan het rijden bent, je tegengehouden wordt door de politie en een negatieve ademtest aflegt, dan krijg je die Bob Sleutelhanger. Je krijgt die niet als je de bus neemt, als je gedronken hebt, of het openbaar vervoer, of op hotel blijft overnacht, of de taxi neemt. Alleen als je nuchter rijdt en gecontroleerd wordt tijdens een bepaalde periode. Je kunt die ook niet kopen in de winkel. Dus het blijft een beetje een hebben-ding. Moest dat overal te koop zijn, dan zou dat niet dezelfde waarde hebben. Dus dat speelt mee. Je kunt ook bij de grote verkeersquiz, die we jaarlijks in het najaar organiseren, kun je ook zeggen van, kijk, het is gedurende 1 maand dat je dat kunt doen. Als we dat bijvoorbeeld een heel jaar openlaten, die quiz met prijzen, dan kun je het binnen 3 maanden misschien toch nog eens gaan doen. Maar nu weet je, je hebt een maand de tijd. Als je ziet dat er nog niet zoveel collega's hebben meegedaan, stuur nog eens een mailtje van, binnen de weken eindigt de grote verkeersquiz, je kan nu nog prijzen winnen. Dan gaan mensen zien van, dus probeer het op die manier een stukje in te zetten. En dan als laatste is de eenheid, het groepsgevoel. Is belangrijk bij mensen. Daar kun je ook op appelleren van samen gaan we voor veilig verkeer. Je moet dat niet alleen doen, niet alleen voor jezelf. Vrij veilig, dan zijn wij ook veilig bij de wegenwerkers. We zijn goed bezig. Dat zijn allemaal dingen die wel kunnen helpen om mensen te motiveren. Een ander principe zijn de nudges. Dat is een beetje onbewust gedrag beïnvloeden. Een aantal voorbeelden herkent je. Dat is het 3D zebrapad. Dat is de pianotrap om u te triggeren, om niet de roltrap te nemen, maar de trap, want bewegen is veel beter. Dat zijn de voetstapjes die naar de vuilbak leiden, om zwerfvuil te vermijden. En dat is mensen motiveren om effectief bij wegenwerken om de omleiding te volgen met de fiets. En de extra fietstijd is dan wel 3 minuten, maar je gaat dan ook 22 kilocalorie verliezen. Dus ook hier probeert je wat in te spelen. Op dat gedrag. Alleen moet je hiermee opletten, wanneer je voor de 100.000ste keer voorbij dat zebrapad, 3D-zebrapad rijdt, dan gaat dat niet meer hetzelfde effect hebben. Ik denk dat dit wat een wisselend succes is. Ik denk dat je ook af en toe moet de strategie veranderen, dat je het eens op een andere manier moet doen. Maar het ludieke, als je dat af en toe eens laat terugkomen, dan kan dat ook wel werken. Een praktijkvoorbeeld van een veranderd doel. Wanneer jullie al eens hebben nagedacht over welk gedrag willen we precies veranderen. Dat kan bijvoorbeeld zijn, we zijn gestart met een fietsleasing en we zien een toename van het aantal fietsongevallen. We willen dus die fietsongevallen verminderen. En dat lijkt mij een logische. Hoe gaan we dan te werk? Ja, werknemers gebruiken de veiligste in plaats van de snelste route. Dat willen we graag bekomen. Wie is de doelgroep? Dat zijn de regelmatige fietsers in het bedrijf. Wat is het gewenste gedrag? Werknemers gebruiken de veilige route. En de drempel die in de weg staat, zijn de competenties. En iemand die start met de fietsen. We kunnen dan wel fietsen van onze kindertijd, maar gewoon werk fietsen in de Antwerpse haven, in een stad met tramsporen of op een plaats waar je niet gewoon bent om te fietsen. Dan moet je weer opnieuw leren fietsen. En bij beginnende fietsers zien we dat die heel vaak dezelfde route nemen dan met de wagen. En dat is misschien wel de snelste route, maar ook wel de gevaarlijkste route. En die iets langere route, die veiligere, die is dikwijls ook mooier. Je bent dan misschien wel iets langer onderweg, maar veel veiliger en veel aangenamer. Maar wanneer je start met de fietsen, kan het ook wel handig zijn om eens de eerste keer zondag de weg te verkennen, als het nog rustig is. Dan misschien iets samen met een collega te doen. En dat zijn dingen waarmee we ongevallen kunnen vermijden. Een meer ervaren collega kan u bij de verschillende conflictpunten even doen stilstaan. En op die manier kan je een ongeval vermijden. Dus het veranderde doel. Belangrijk is om na te denken, wie is de doelgroep? Een groot bedrijf met een paar duizend werknemers zegt vaak en terecht, we kunnen niet iedereen tegelijk sensibiliseren, dat klopt. Hè. Maar ga dan kijken van, waar zijn de grootste problemen, wat is het meest prioritair? Baken die doelgroep af, wat is het gewenst gedrag, wat willen we precies veranderen? Zien we bijvoorbeeld een fietspad aan de inkom van het bedrijf, waar werknemers met de wagen het fietspad blokkeren, zodat die fietsers in gevaarlijke situaties komen, willen we dat aanpakken? Welke drempel die gewenst gedrag staat daar in de weg? Belangrijk om die oefening te maken. En van die niet alleen te maken, maar om eens te gaan kijken. Preventieadviseur samen met HR, met fleet manager, met de fervente fietsers uit je organisatie enzovoort. En dan kom je tot betere inzichten. Wat jullie ook doen, verandering zoals gezegd vraagt ook altijd wel weerstand. En dat is menselijk. En waarom is dat menselijk? Omdat mensen heel vaak het gevoel hebben, dat is die autonomie, dat je aan die autonomie raakt, gepakt hun iets af. Belangrijk is om dan die weerstand ook te erkennen. Bij wegenwerken is het belangrijk dat de gemeente of de stad ook het verhaal doet van kijk, we kunnen geen omelet maken zonder eieren te breken. Dus je zal een mooiere, een veilige straat of fietspad hebben. Maar het komende jaar zult je toch rekening moeten houden met hinderen. Wat kan ook helpen, dat is het verzoek kleiner maken. Wanneer de dokter tegen een obesitaspatiënt zegt van je moet elke dag eigenlijk om goed te zijn 2 keer een uur sporten, dan kan het zijn dat er niks van komt. Maar wanneer die zegt van kijk, als je nu 2 keer een kwartier beweegt en wandelen, intensief wandelen, is ook absoluut bewegen, dan ben je goed bezig en dan kan je dan evolueren na een maand enzovoort. Keuzes bieden. Vroeger zeiden we in onze campagnes, een smartphone die moet in het handschoenenkastje of die moet je wegleggen, daar mocht je niet aankomen. Maar we moeten ook erkennen dat die smartphone ook een deel is van het werk vaak. Hè. Ik denk aan de transportsector, ik denk aan de couriersector. Wanneer we de wegcode volgen en wanneer je die smartphone bevestigt in een houder, wat ook verplicht is, 2 handen aan het stuur, maar vooraf zorgt dat je geconnecteerd bent om te navigeren, om naar een podcast te luisteren als het werk het toelaat, of het verkeer toelaat, Spotify, handsfree te bellen als het nodig is, dan bied je alternatief. En zeg duidelijk wat niet mag. Die smartphone mocht je niet in de hand hebben. 2 handen aan het sturen om controle te hebben over het verkeer. Ja, een mooi voorbeeldje van die weerstand waar die erkend wordt. Je mag die milieuzone niet meer in. Dat is niet leuk, maar het is wel beter. Tweede weerstand is die zekerheid. Wat kun je daaraan doen? Dat is het deel- en succesverhaal. Iets dat goed gelopen is, ga misschien kijken naar andere organisaties of binnen uw eigen organisatie, wat is goed gelukt. En bijvoorbeeld de fietsleasing is er geweest en hierdoor zijn er 30% van onze medewerkers die niet meer met de wagen naar het werk komen. Deel dat ook. Laat de concrete meerwaarde zien. Tupperware kent iedereen, die waren daar, of zijn daar zeer goed in een product te laten zien bij iemand thuis, die dan ook nog eens vertellen hoe goed dat het ook werkt. Omgaan met tegenargumenten. geef ook een aantal garanties. Wanneer je wilt dat uw medewerkers op een veiligere, meer hoffelijkere manier rijden, dan kan eco-driving daarbij helpen. Bovendien ook voor een lagere verbruik. Je kunt daar ook weer in competitie gaan, de collega die het minst verbruikt, belonen. En dan ja, het voorbeeld hier nog, de werknemers van BASF zijn opgeleid met fietsworkshops en het aantal fietsongevallen is daar verminderd. Er is ook minder kans op auto-ongevallen dankzij rijhulpsystemen. En in Mechelen daalde het aantal verkeersongevallen jaar na jaar. En de combinatie is van controle, educatie en verbeterde infrastructuur. Dit is ook belangrijk dat mensen zien van, oké, die controles zijn niet altijd leuk, maar ze zorgen voor minder ongevallen en voor een vlotter, hoffelijker verkeer. En dan tot slot energie als weerstand. Dus mensen willen liever niet veranderen. Zoals gezegd is heel veel van ons gedrag op automatische piloot. Maak het ze dus lukken. Zorg dat er een fietsenstalling is. Zorg dat die dicht bij de inkomst staat. Zorg dat die douches ook in de buurt. Zorg dat de elektrische fiets kan opgeladen worden. En dan, als dan, zou ik dat wel doen? Gaat dat wel lukken? Wanneer we nadenken over wanneer en hoe we dat bepaald gedrag gaan uitvoeren, is de kans ook groter dat we dat actief gaan doen. En onderzoek zegt ons ook dat wanneer we dat uitspreken, dat de kans ook nog eens vergroot dat we effectief dat gedrag gaan wijzigen. Dat is met andere woorden implementaties, intenties. Dus als we nadenken, maar vooral ook uitspreken en dan ook liefst in nabij zijn van anderen. En dat kan tijdens een opleiding, een workshop, een toolbox meeting, dat mensen zeggen van kijk, ik ga naar het werk fietsen, ik werk 2 dagen thuis, en ik ga 3 dagen naar het werk fietsen en ik ga dat via die weg doen. En dat lukt perfect met mijn batterij om naar het werk te gaan. En in de winter zal ik aangepaste kledij kopen. Enzovoort. Hè. Dan ook een plan voor de kinderen naar school te doen. We gaan dan samen die dag met de fiets. En op die manier, door het uit te spreken, is de kans ook groter dat we het effectief gaan doen. Ik wou tot slot nog een woordje zeggen over het belang van fietsworkshops. De methodologie die achter onze fietsworkshops zit, is eigenlijk overgenomen vanuit de GDE-matrix, de Goals for Driver Education. Dezelfde principes die gehanteerd worden bij de rijopleiding in de rijscholen. Waar ik me vroeger vooral aandacht had voor de voertuigbeheersing en de beheersing van de verkeerssituatie, zijn we de laatste jaren toch gaan inzien dat de context van de verplaatsing en de waarden en normen toch wel eigenlijk het belangrijkste is en ook de grootste rol speelt bij het ontstaan van ongevallen. Maar tijdens onze praktijkopleidingen leren wij nog even alles wat we op automatische piloot kunnen of denken te kunnen. Op- en afstappen, vertrekken, vertragen, remmen en stoppen, de richting aanhouden, de duurvaardigheid, behouden van evenwicht, want een fiets blijft een evenwichtsvoertuig. We gaan dat allemaal even herhalen, nog eens oefenen. En vervolgens in groep ook die beheersing van die verkeerssituatie aanpakken. Met aandacht voor gevaarherkenning, remtechniek, bochtentechniek en kijktechniek. Rem altijd voor en niet in de bocht. Remmen met uw voorrem is efficiënter, maar er is iets meer risico op een valpartij. En je rijdt naar waar je kijkt. Hè. Ook dezelfde principes als bij autorijden. Al die dingen worden geoefend en dan zien we toch wel dat voor- en achterrem heel vaak verkeerd gedoseerd worden. Dat die rem- en bochtentechniek dat beter kan. Door het te oefenen, door erbij stil te staan, en gaan we heel vaak dingen bijleren. Maar de meeste ongevallen ontstaan door die hogere ordevaardigheden, de context van de verplaatsing. En dat is dan het wanneer, hoe, langs waar en waarom. Hetgeen we daarnet gezegd hadden, neemt je de snelste of neemt je de veiligste weg? Gaat je tijdens een schot je verplaatsing doen of gaat je die proberen te vermijden? Testosterongehalte. Rijden met de Strava naar het werk, allemaal leuk, hè? Maar is het paniek en stress als je onder je vooropgestelde gemiddelde geraakt? Gaat je dan gevaarlijk of gek doen onderweg? Ook hier opletten, hè? Want ongevallen gebeuren vaak doordat mensen te gefocust zijn, een bepaald doel willen halen, of misschien te laat vertrekken of te nipt, geen marge voorzien. Dan, wanneer er dan iets onverwacht gebeurt, dan maken we dikwijls fouten of nemen we risico's. En tot slot waarden en normen. Uw persoonlijke instelling, uw karakter, uw sociale leefwereld, wie jij bent, met andere woorden, dat gaat heel bepalend zijn bij het ontstaan van een ongeval. Er zijn mensen die met hun beide middenvingers door het leven wandelen en in het verkeer. Ik wil de snelste zijn, ik ben in mijn recht. Voorrang is een absoluut recht. Als je met die ingesteldheid door het verkeer gaat, dan is het niet de vraag of, maar eerder wanneer je een ongeval zult hebben. Wat betekent dat concreet? voor misschien nog even bij het effect van die fietsworkshop stilstaan. We mochten deze cijfers van BASF Antwerpen gebruiken. In het oranje zie je het aantal letselongevallen met de fiets. 2018, bij het invoeren van de fietsleasing, is die toch wel gestegen. En intussen zit die op de helft, terwijl het aantal fietsleasecontracten is toegenomen. Op dit moment rond de 1500, waarvan 1 op 3 ongeveer een speedpedelec heeft. We zagen in het begin dat de kans op een letselongeval 2,5 keer hoger was met een speedpedelec ten opzichte van een niet-speedpedelec. Dat is intussen, na een aantal jaar, we zijn in 2019 gestart met de speedpedelec-opleiding. Bij BASF, en ondanks een toename van het aantal leasefietsen, is het aantal letselongevallen blijven dalen. En bij de speedpedelec zit die op hetzelfde niveau nu dan bij de andere fietsen. Dus eigenlijk kunnen we concluderen bij het verhaal van BASF dat educatieopleiding, workshops, dat dat effectief wel helpt, samen met de verbeterde weginfrastructuur in de Antwerpse haven. En daar is de voorbije jaren ook sterk op ingezet. Maar die beide die zijn toch wel bepalend, blijkt uit onderzoek van BASF Antwerpen, om het aantal ongevallen te doen dalen. Wat blijft, zijn 5 risicofactoren, afstand tot de zitten. De blootstelling, iemand die zeer veel keer doet, heeft iets meer blootstelling en kans op een ongeval. Maar hetzelfde geldt voor iemand die zeer weinig verplaatst. Zich naar het werk 2-3 keer per jaar is blijkbaar ook een risico, omdat hij nog te veel aan het zoeken is. De seizoenen spelen mee in die zin dat vanaf de wintertijd het aantal ongevallen ook toeneemt. En dan de route met bruggen en sluizen, zijn ook iets meer ongevallen dan de andere route, waar dat minder of niet op voorkomt. En dan het type fiets, de letselgraad is iets hoger bij die elektrische fietsen, maar dat heeft met snelheid te maken. En met een racefiets kan men ook snel rijden. Dus snelheid is ook wel een factor. Dit is niet dezelfde dia dan de vorige. Het principe is wel hetzelfde, de GDE-matrix en de 4 ordevaardigheden, met dan heel concrete tips voor jullie organisatie. Die voertuigbeheersing, belangrijk is dat werknemers op de juiste fiets zich verplaatsen. Een racefiets en speedpedelec vraagt een aantal skills die niet iedereen heeft. Vandaar het belang dat de provincie organiseert testcaravaans, waarbij je gedurende een aantal weken een fiets kan uitproberen om te kijken welke is de beste match voor mij of voor de werknemers. Plan die oefenritten voor nieuwe fietsers, zoals daarnet al aangehaald. Organiseer fietsworkshops. En belangrijk ook, zoals bij BASF, evalueer de effecten van fietsopleidingen en stuur bij waar nodig. Niveau 2, beheersing van de verkeerssituatie. Onze grote verkeersquiz, onze kleine verkeersquiz, die zijn belangrijk in die zin dat ongevallen niet meteen gebeuren, omdat we de code niet kennen, zoals eerder aangehaald. Maar door regelmatig hier aan mee te doen, gaan mensen ook zien dat ze niet alles weten. En als je niet alles weet, dan gaat je misschien nog iets voorzichtiger zijn, of misschien eens zelf opzoekwerk doen van hoe zit dat nu met de wegcode, of ik ga misschien een voorrang afgeven. Dus dat is wel belangrijk bij die wegcode. En neem je weg dat het inderdaad wel belangrijk is om die wegcode te kennen, want die wijzigt ook wel eens. Organiseer een toolbox-meeting. Ik geef vaak het voorbeeld van, doe dat bijvoorbeeld iedere keer bij de start van omschakeling zomer naar wintertijd. Zit even samen, een kwartier kan voldoende zijn, met de fervente fietsers die ook in de winter blijven de fiets gebruiken. En stel de vraag van, hoe gaan jullie zich zichtbaar maken nu het donker wordt? Wat doen we met de bandendruk als het glad wordt? Laten we de fiets misschien thuis als het echt gaat ijzelen? Of gaan we de fiets inruilen voor thuiswerk, voor openbaar vervoer? Of misschien de racefiets met de smalle tubes langs de kant laten in de winter en ruilen voor een mountainbike of voor een andere fiets? Dat soort gesprekken geeft vaak ideeën en tips voor werknemers. En wanneer men het ook van elkaar hoort, gaan we dikwijls ook wel openstaan om zelf ook bepaalde dingen mee te nemen. Dan de context van de verplaatsing. Start een fietswerkgroep op met een aantal stakeholders. Doe een bevraging onder de fietsen van de gevaarlijke punten. Informeer daar vervolgens over. Ga naar de bevoegde instanties om daar structureel misschien werk van te maken als het kan. Een sms-service kan ook bij slecht weer. Vertrek op tijd en vermijd de schoolspits. Een ongevalsgesprek, waarbij vooral de vraag moet gesteld worden van hoe kon je het ongeval vermijden. Op die manier vermijden we zo het verhaal van ik gleed plots uit in de bocht. Hè. De plots achter dat verhaal is belangrijk om te leren uit dat ongeval. En probeer als het mogelijk is ook andere fietsers te verwittigen. Wanneer je een ongeval had, uiteraard anoniem. Maar wanneer anderen daarmee een ongeval kunnen vermijden door het verhaal erachter te kennen, dan kan dat nuttig zijn. Tot slot, waarden en normen, het moeilijkste om daar invloed op uit te oefenen. omdat dat gaat over wie we zijn. Maar bij bijvoorbeeld een campagne kan het helpen om rekening te houden en dat, dat die waarde en normen dat dat toch wel meespeelt van je hoeft niet de eerste te zijn, maar de veiligste bijvoorbeeld. Of we hebben liever dat je altijd toekomt en dan wanneer je niet zou toekomen. Veiligheid is iets voor jezelf, is iets voor je gezin, voor je partner, voor je kinderen en uiteraard ook voor het bedrijf. En dan zo een fluo-verlichting, helmcampagne. Dat is ook, heeft ook vaak te maken met bepaalde waarden waar mensen dat niet willen dragen. En probeer eventueel ook te zeggen dat er ook heel wat trendy fluo-kledij hebben en dat dat niet per se iets lelijk is dat je moet aantrekken. Wat kan je zelf doen? Wat is haalbaar in je organisatie? Wie kan je daarbij helpen? Welke stappen zijn nodig? Belangrijk om die, die vragen te beantwoorden. En tot slot de integrale aanpak. Hè, wil ik toch nog even benadrukken. Wanneer we acties doen om het verkeer veiliger te maken, dan moeten we in het achterhoofd altijd houden dat er drie componenten zijn. Dat is de mens, het voertuig en de infrastructuur. Er gebeurt in Vlaanderen heel wat rond veilige infrastructuur, ook voor fietsers. Fietsen zijn dankzij die fietsleasing nog nooit zo veilig geweest, fietsonderhoud enzovoort. Maar wat blijkt uit onderzoek? Dat bij het ontstaan van ongevallen toch nog altijd de mens, de weggebruiker zelf, voor 94% verantwoordelijk is. En uiteraard had dat paaltje er niet gestaan op dat fietspad, dan was dat ongeval niet gebeurd. Maar hadden we misschien niet op onze smartphone gekeken en dan hadden we niet tegen dat paaltje gereden enzovoort. We hebben onze fietsverlichting misschien niet aangezet op het moment dat het nodig was. Maar er zit toch wel de factor mens. Vandaar dat het belangrijk is om die aandacht voor sensibilisering en workshop en opleidingen. En om dat niet één keer te doen, maar dat ook regelmatig te herhalen. De risicoanalyse, iets dat jullie als preventieadviseur allemaal zeer goed kennen. Niet alleen voor arbeidsveiligheid inzetten, maar ook voor verkeersveiligheid. Zo ben ik rond en wil ik jullie danken voor jullie aandacht. Hebben jullie vragen, dan kunnen jullie mij uiteraard altijd contacteren. Ik wil Innywise nogmaals danken voor deze fijne samenwerking. En ik wens jullie een fijne en verkeersveilige dag.